Herinner jij je nog het geluid van de schoolbel vroeger?
Oh ja, zeker.
Misschien was het op jouw school nog zo'n zware koperen bel. Weet je wel, zo eentje waar de meester dan heel hard mee heen en weer zwaaide op het plein.
Ja, of gewoon zo'n ontzettend schelle elektrische zoemer die door de gangen galmde. Dat had je later natuurlijk veel meer.
Precies, zo'n zoemer had ik dus. Maar hoe dat geluid ook klonk, het betekende voor ons allemaal eigenlijk exact hetzelfde. Namelijk, het buitenspelen is voorbij en we moeten direct naar binnen.
Klopt, en stiekem is dat vertrouwde gevoel echt het perfecte startpunt voor ons onderwerp van vandaag.
Ja, want in deze verkenning duiken we echt in een enorme stapel historische bronnen. We kijken naar 400 jaar basisonderwijs, maar dan heel specifiek.
Ja, we pakken niet het hele land, want dat wordt veel te breed. We richten onze blik op één enkel Nederlands dorp, namelijk Blerik in Limburg.
En het mooie is, die bronnen laten echt prachtig zien hoe de school in 4 eeuwen tijd veranderde. Van eigenlijk een koud, rokerige hok op een begraafplaats naar een groot, modern gebouw.
Precies. En we ontdekken al heel snel dat we veel verder moeten kijken dan alleen naar de vakken die op het rooster stonden.
Ja, spoiler alert voor de luisteraar. In het begin was dat vooral heel veel bidden. Maar voordat we daarin duiken, even een hele belangrijke belofte over onze insteek vandaag.
Nou ja, de taalbelofte.
Precies. We reizen zo meteen heel ver terug in de tijd, maar we houden de taal vandaag echt simpel en helder. We gaan het gewoon in eenvoudig, begrijpelijk Nederlands uitleggen. Geen ingewikkeld historisch jargon.
Nee, absoluut niet. Het moet voor iedereen gewoon een boeiend verhaal zijn. We gaan kijken waarom het onderwijs eigenlijk zo vreselijk langzaam veranderde.
Ja, want hoe kan het dat een klaslokaal eeuwenlang meer op een kroeg leek dan op een plek om echt te leren?
Nou, en we zien dus ook hoe beslissingen van een keizer ver weg in Parijs echt het leven van gewone schoolkinderen in zo'n klein Limburgs dorp compleet op hun kop konden zetten.
Bizar eigenlijk, hè? Maar om dat te snappen moeten we eerst best wel ver terug.
Ja, naar de 16e eeuw. Om precies te zijn het jaar 1573. Kijk, als we willen snappen wat een school nu is, moeten we echt kijken naar wat het 400 jaar geleden absoluut niet was.
En dat was professioneel, toch?
Precies. Het was in geen enkel opzicht een professionele bedoeling. Neem bijvoorbeeld Jan Bergmans, de schoolmeester van Blerik in die tijd.
Ja, die man ben ik tegengekomen in de documenten. En als je dat leest, dan kom je er dus heel snel achter dat meester zijn helemaal niet zijn echte baan was.
Nee joh, het was meer een soort uit de hand gelopen hobby of een bijbaantje. Jan Bergmans was namelijk in de eerste plaats de koster van de kerk.
Wacht, in simpel Nederlands, wat doet een koster ook alweer precies?
Eigenlijk is dat gewoon de assistent van de pastoor. Dus hij stak de kaarsen aan, hij luidde de kerkklokken, deed de deuren open, dat soort praktische dingen.
Oh, oké.
En dat lesgeven aan de kinderen in het dorp, dat deed hij er dus gewoon een beetje bij, als extra inkomstenbron.
Ongelooflijk. En alsof hij het nog niet druk genoeg had, werkte hij volgens de bronnen daarnaast ook nog als boer op het land. En hij was de belastinginner van het dorp.
Ja, het is echt absurd als je eraan denkt.
Oké, laten we dit even uitpakken hoor. Stel je voor dat jouw eigen leraar de man is die 's ochtends de kerk schoonveegt, 's middags bij je ouders de belasting komt eisen en tussendoor nog even snel zo'n koeien melkt.
Dat klinkt inderdaad als een totale chaos. En dan hebben we het nog niet eens over de locatie gehad waar die les gaf.
Ja, dat vond ik misschien nog wel het meest bizarre van dit hele verhaal. Dat klaslokaal stond dus gewoon letterlijk op het kerkhof.
Klopt, het was een soort krakkemikkig aanbouwtje direct tegen de muur van de kerk geplakt. Ze noemden zoiets in die tijd een afhank.
Maar een afhank op een begraafplaats, dat klinkt niet echt als een rustige, inspirerende leeromgeving.
Dat was het dus ook totaal niet. Het was echt een multifunctionele, extreem drukke ruimte. Om te beginnen woonde de koster er zelf in. En het werd verwarmd met een simpel open vuur. Dus het stond ook nog eens continu blauw van de rook.
Lekker dan. Zit je daar te hoesten boven je boekje?
En het wordt nog erger. De verdieping daarboven werd gewoon gebruikt door de lokale rechtbank. De zogeheten schepenbank.
Wacht, dus terwijl die kinderen beneden les kregen, werden er boven mensen berecht?
Ja. Precies. En alsof dat nog niet genoeg afleiding was, was er nog een groep die de ruimte gebruikte. Het lokale gilde.
Dat is een soort vereniging van belangrijke mannen uit het dorp, toch?
Ja, een beetje de notabelen. Zij gebruikten dat ene schoollokaaltje gewoon als een clubhuis. De archieven beschrijven echt heel droogjes dat die mannen daar regelmatig kwamen om bier te drinken.
In het klaslokaal?
Ja, soms zelfs gezellig samen met de pastoor erbij.
Echt waar? Dat is toch niet te filmen? Stel je voor dat je nu een rekensom probeert te maken op school, terwijl de plaatselijke biljartclub naast je tafel een nieuw fust bier opentrekt.
Die tijd gewoon totaal anders uit. Kinderen zaten helemaal niet netjes in rijtjes te luisteren naar een uitreg.
Hoe ging dat dan wel in zijn werk?
Nou, alles liep kriskras door elkaar. Van kleuters tot tieners, ze zaten gewoon op de vloer of op een paar simpele houten bankjes in de rook. En uitleg was er nauwelijks. Onderwijs betekende eigenlijk alleen maar heel hard op zinnen nazeggen en stampen tot je het uit je hoofd kende.
En wat stampten ze dan vooral?
Vooral heel veel godsdienst. De kerk had natuurlijk de absolute leiding in het dorp. Het belangrijkste was dat kinderen de Latijnse gebeden uit hun hoofd kenden.
Begrepen ze überhaupt wat ze in dat Latijn zeiden?
Meestal niet, nee. Het ging er puur om dat ze braaf mee konden mompelen tijdens de kerkdienst.
Dat verklaart ook iets wat ik in de bronnen las. Het viel me op dat lezen, schrijven en rekenen helemaal niet standaard in het lespakket zaten.
Nee, zeker niet. Dat waren echt luxe extraatjes. Als ouders wilden dat hun kind een beetje leerde schrijven of kon rekenen met geld, dan moesten ze de koster daar apart voor betalen.
Jeetje. Maar waarom deed de overheid hier niets aan? Waarom bouwden ze geen echte scholen?
Kijk, je moet begrijpen dat het doel toen niet was om slimme, kritische burgers op te leiden zoals nu. De maatschappij had simpelweg harde werkers nodig op het veld en de kerk wilde gehoorzame schapen.
Ja, en zo'n boerendorp had waarschijnlijk ook gewoon 0,0 budget voor een mooi stenen gebouw.
Precies. De prioriteiten waren overleven en de oogst binnenhalen. Een lokaal was echt een enorme luxe. Dus deden ze het maar in dat rokerige hok bij de graven.
Maar toch, hè, ik probeer me te verplaatsen in die ouders. Je stuurt je kind naar school en je ziet dat die leraar het veel te druk heeft met zijn koeien of bier staat te drinken. Er moet toch een moment zijn geweest dat mensen dachten, dit slaat nergens op.
Nou, dat moment kwam er zeker. Alleen het duurde wel echt enorm lang. We moeten in de archieven helemaal doorspoelen naar het jaar 1747.
Zo, dat is bijna 200 jaar later.
Ja. Het ging niet snel, maar toen greep de overheid eindelijk in. De situatie was gewoon onhoudbaar. De bestuurders besloten toen dat de banen van koster en meester definitief gesplitst moesten worden.
Eindelijk, een beetje professionalisering.
Ja, de leraar kreeg voor het eerst een echt officieel contract. En die eisen in dat contract, die spreken echt boekdelen over hoe het er daarvoor aan toe ging.
Oh ja, die regels uit de bronnen, die vond ik fantastisch om te lezen. Er stond dus gewoon letterlijk in dat de meester absoluut geen volzoeper mocht zijn.
Precies. Wat betekent geen dronkenlap meer voor de klas.
Dus geen mannen meer die overdag in de kroeg gingen. En gokken was vanaf toen ook streng verboden, las ik.
Ja, ze probeerden de boel flink op te schonen. Maar let op, er kwamen ook hele harde regels voor de ouders.
Oh, vertel.
Zij moesten vanaf 1747 verplicht elke maand 5 stuivers betalen voor de lessen. En, dit is echt bizar, in de winter moesten de kinderen zelf een blok brandhout of turf meenemen naar school.
Wacht, ze moesten hun eigen verwarming meenemen?
Ja, echt waar. Wij zijn er nu zo aan gewend dat een school een openbaar warm gebouw is dat gewoon van ons belastinggeld wordt betaald. Maar dat systeem bestond toen totaal niet.
Dus als je ouders het hout vergeten waren?
Dan bleef de kachel gewoon uit. En dan zaten die kinderen letterlijk te rillen en te bevriezen in de klas. De verantwoordelijkheid voor de school lag echt puur bij de lokale gemeenschap.
Er stond trouwens nog een heel opvallend woord in dat contract uit 1747. De overheid eiste opeens zachtmoedigheid van de leraar.
Ah ja, zachtmoedigheid. Een mooi woord.
Zeker. Het betekende concreet dat de leraar de kinderen niet meer zomaar hard op hun hoofd mocht slaan of aan hun oren mocht trekken. Dat vind ik wel mooi. Het laat zien dat ze kinderen langzaam als echte mensen begonnen te zien, niet als kleine lastdieren.
Dat klinkt in theorie prachtig inderdaad. De overheid kreeg nieuwe, moderne pedagogische ideeën. Maar de grote vraag is natuurlijk, werkte dat in de praktijk ook zo?
Ja, want als ik de anekdotes uit de decennia daarna lees, dan klinkt het nog steeds alsof het een militair strafkamp was, af en toe.
Dat was het vaak ook. Die theorie van zachtmoedigheid sneuvelde heel snel in de realiteit. Vergeet niet, zo'n leraar stond vaak in zijn eentje voor een klas van soms wel 80 of 100 kinderen.
100 kinderen? In 1 ruimte?
Ja, en dan ook nog van alle leeftijden door elkaar, van 6 tot 14 jaar oud.
Als je dan geen extreem harde discipline hanteerde, brak onmiddellijk de chaos uit.
Daar las ik dus echt een bizar detail over, over die discipline. Het ging over het toiletbezoek in de jaren daarna.
Oh ja, de wc-regels, vertel.
Nou, we weten natuurlijk dat wc's vroeger gewoon houten huisjes buiten op het plein waren. Maar als je tijdens de les naar dat huisje wilde, gold er een hele strenge ijzeren code.
Precies, de vingercode.
Ja. Dus voor een kleine boodschap, een plasje, moest je 1 vinger opsteken. Maar, en nu komt het, als je een grote boodschap moest doen, was je verplicht 2 vingers op te steken in de klas.
Het is echt te gênant voor woorden.
Dat kun je wel zeggen. Volgens de documenten durfde bijna niemand die 2 vingers op te steken. Want ja, dan wist de leraar en natuurlijk de rest van de hele klas exact wat je ging doen.
Een verschrikkelijk niveau van controle eigenlijk, hè? Wat hier fascinerend is, is dat beleidsmakers op papier wel hele vriendelijke scholen wilden. Maar de meester in het dorp probeerde gewoon de dag te overleven.
Ja, en de straffen die ze daarbij bedachten? Ik heb 1 favoriete anekdote uit deze stapel gevonden. Ergens eind 19e eeuw.
Ah, ik weet denk ik wel welke je bedoelt. Met het raam.
Exact. Een jongen uit de klas had zich misdragen. Dus de meester was er helemaal klaar mee, pakt hem vast en zet hem letterlijk door het open raam naar buiten. Zo, hup, op de gloeiend hete speelplaats in de zomer.
Harde straf.
Zeker, maar het was heel warm. En door al dat geschreeuw had die leraar natuurlijk flinke dorst gekregen. Dus wat doet hij? Hij geeft die gestrafte jongen buiten een lege kan en geeft de opdracht om bij de buurvrouw vers bier te gaan halen.
Tijdens schooltijd, dat is al mooi.
Precies. Dus die jongen loopt naar de buurvrouw, laat de kan vullen en loopt terug naar het lokaal. Maar ja, die jongen was natuurlijk niet gek. Hij had toch al straf gekregen.
Wat had hij te verliezen?
Precies. Dus onderweg terug heeft hij stiekem zelf ook maar een paar flinke slokken van dat verse bier genomen.
Geweldig verhaal. En het bewijst maar weer hoe groot de kloof was tussen de deftige regels van de overheid en wat er werkelijk gebeurde. Het duurde nog heel lang voordat scholen echt pedagogisch werden, zoals we dat nu kennen.
En alsof zo'n lokaal vol 100 kinderen nog niet rommelig genoeg was, kregen ze in de 19e eeuw ineens een gigantisch probleem. En dat had helemaal niets met de les te maken.
Nee, dat ging over de grote geopolitiek en over wegenbouw.
Ja, want hier wordt het dus echt interessant. Hoe een beslissing op het wereldtoneel ineens keihard botst met het dagelijks leven in Blerik.
We hebben het dan over keizer Napoleon Bonaparte. Die had in die tijd de macht over een enorm deel van Europa. En om zijn rijk onder controle te houden, moest hij troepen en zware kanonnen snel kunnen verplaatsen.
En postkoetsen voor de communicatie, toch?
Precies. En die oude, modderige zandpaden die we toen in Nederland hadden, die waren daar totaal ongeschikt voor. Dus wat doet Napoleon? Hij pakt letterlijk een landkaart en trekt een liniaal over het papier. Hij tekent een gloednieuwe, brede snelweg. Route nummer 3, rechtstreeks van Parijs naar Hamburg.
Een keizerlijke lijn op een kaart, maar ja, die strakke lijn ging dus wel dwars door Limburg heen.
Ja.
Om heel accuraat te zijn, dwars door exact dat kleine stukje grond waar de oude dorpsschool van Blerik stond. Dat gebouw stond gewoon de vooruitgang in de weg.
Nou moet ik wel zeggen, de school had daarvoor ook al flink wat geluk gehad, hoor.
Hoezo?
In 1813 was er een grote militaire blokkade door Franse troepen in de buurt. Om een vrij schootsveld te hebben voor hun musketten, braken de soldaten zonder pardon 25 huizen in het dorp af. Tientallen gezinnen stonden ineens op straat.
Wat verschrikkelijk.
Maar door puur toeval, we weten eigenlijk niet waarom, lieten de militairen het schoolgebouwtje toen net staan.
Wauw, dus ze hadden de dans ontsprongen. Maar goed, dat uitstel was uiteindelijk wel van korte duur.
Klopt, want in 1827, toen Napoleon al lang verslagen was en we een eigen koning hadden, moest die grote weg alsnog worden afgebouwd. En toen besloot de overheid dat de school onherroepelijk tegen de vlakte moest.
Ja, ik las dat het hele gebouw werd gesloopt. En al het bouwmateriaal, dus de overgebleven stenen en houten balken, werd door de overheid verkocht voor iets meer dan 80 gulden.
Een schijntje eigenlijk. Maar het ergste was de wanhopige situatie voor de leraar van dat moment. Ene meester Willem Grubbe.
Ja, want hij had letterlijk geen lokaal meer. En wat doe je dan?
Nou ja, hij had geen andere keuze dan al die schoolkinderen maar gewoon mee naar zijn eigen huis te nemen.
Naar zijn privéwoning.
Ja, stel je voor. Tientallen leerlingen zaten opeens in de woonkamer van de meester op de grond met hun krijtjes te krassen, terwijl zijn vrouw waarschijnlijk de aardappel stond te schillen.
Niet te doen. En tegelijkertijd zag ik in de bronnen een enorme, frustrerende, bureaucratische strijd beginnen.
Ja, om geld voor een nieuwe school.
Precies. De lokale gemeente schreef een nette brief naar de koning in Den Haag met de vraag om 1200 gulden subsidie voor een nieuw gebouw. Wat voor die tijd een flink bedrag was.
Zeker.
En dan verwacht je toch dat zo'n landelijke overheid zegt: goh, wij hebben jullie school zojuist gesloopt voor onze mooie nieuwe weg. Uiteraard betalen wij de nieuwbouw.
Dat zou logisch zijn.
Maar nee. Ze kregen als antwoord dat ze hooguit 400 gulden kregen. Een derde van de kosten. De rest moesten die arme dorpelingen zelf maar bij elkaar zien te schrapen.
Het laat zo genadeloos zien wat de landelijke prioriteiten in die eeuw waren. Infrastructuur en wegen voor het leger, dat was van nationaal belang. Daar vloeide het geld naartoe.
En de jeugd dan?
Onderwijs voor arbeiders en boerenkinderen, dat had gewoon nog geen status. Dat werd echt gezien als een puur lokaal probleempje. De overheid was bikkelhard. Wij bouwen een weg, jullie lossen je eigen school maar op.
Ongelooflijk eigenlijk. Gelukkig kwam er in de 20e eeuw wel echt verandering in. Eindelijk werd er serieus geld geïnvesteerd.
Ja. We zagen toen prachtige, grote bakstenen gebouwen verschijnen. Met grote ramen voor frisse lucht en het licht. En met echte houten bankjes.
Mooi. Maar toen die scholen er eenmaal stonden, eiste de kerk opeens weer een hele nieuwe set met harde regels, toch?
Zeker. De verzuiling sloeg keihard toe.
Want vroeger, in dat koude hokje, zaten jongens en meisjes gewoon naast elkaar. Maar in de 20e eeuw was dat opeens een absolute zonde.
Ja, een fascinerende draai in de geschiedenis. De katholieke kerk ging zich veel strakker bemoeien met hoe kinderen werden opgevoed. Alles moest netjes, kuis en gescheiden.
Dus kwamen er aparte scholen. Ik las over het jaar 1928, toen Blerk vol trots de Aloysiusschool opende.
Klopt. Dat was een massief gebouw, exclusief voor jongens. Met ook alleen maar mannelijke meesters voor de klas.
En 3 jaar later, in 1931, kwam de Mariaschool erbij. Speciaal voor de meisjes. Daar zwaaiden de nonnen de scepter.
Inderdaad. En het contact tussen jongens en meisjes was strikt verboden. Er stond zelfs een flinke muur tussen de speelplaatsen, zodat ze elkaar in de pauze niet eens konden zien.
Maar lang duurde die strakke orde helaas niet. Want toen brak de Tweede Wereldoorlog uit.
Een enorme klap voor het dorp. Duitse soldaten namen al heel snel die mooie nieuwe schoolgebouwen in beslag.
Ja, de klassen werden gewoon gebruikt als slaapplek en om wapens op te slaan. En het eindigde in een drama, want in de herfst van 1944 werd er hevig gevochten.
Ja, en tijdens die frontgevechten vlogen de scholen in brand. Ze raakten echt heel zwaar beschadigd.
En de bronnen over de periode vlak na die oorlog vind ik misschien wel het meest indrukwekkend. Ze tonen zo'n enorme veerkracht van de mensen daar.
Het was een tijd van extreem gebrek. Er was werkelijk niets meer. Geen pennen, geen papier, geen kolen en vooral een groot tekort aan kleding.
Oh ja, dat verhaal over de jassen. Dat vond ik zoiets prachtigs.
De evacuatiedekens, ja.
Ja, veel gezinnen kregen na de oorlog van de hulpdiensten van die hele zware, stugge paardendekens uitgedeeld om warm te blijven. Gewoon van die saaie, grijze lappen, maar ze hadden aan de zijkant één opvallend wit streepje geweven.
Dat herinner ik me uit de documenten.
En de moeders in het dorp knipten die stugge dekens dus gewoon in stukken. Ze naaiden daar met de hand dikke winterjassen van voor hun kinderen die naar school moesten.
Heel vindingrijk.
Ja, heel slim. En ze deden het zo handig dat ze knipten precies op dat witte streepje. Dus als de jas af was, viel dat witte lijntje precies als een heel modieus, strak detail over de schouder of langs de zakken.
Zo liepen die kinderen er, ondanks de diepe armoede, toch nog heel netjes en trots bij op het schoolplein. Geweldig. En de kinderen zelf zochten na de oorlog ook hun eigen ontsnappingen.
Ja, want de wereld ging in de jaren 40 en 50 langzaam open. En de strenge leraren keken daar met grote schrik naar. Er ontstond een gigantische rage onder de jongens.
De stripboeken.
Ja, stripboeken. Vooral de avonturen van Dick Bos.
Ken jij die nog?
een beetje uit te verhalen. Het was een soort keiharde Nederlandse detective, een actieheld. Hij deed aan jiu-jitsu en in elk boekje was hij continu boeven in elkaar aan het slaan met wilde acties.
Voor jonge jongens was dat natuurlijk pure magie.
Maar voor de pastoor en die strenge nonnen en meesters een absolute nachtmerrie. Dit soort gewelddadige pulp was ten strengste verboden. Ze waren doodsbang dat het de zieltjes van de kinderen zou verpesten.
Natuurlijk, vonden ze dat.
Denk overigens even aan je eigen schooltijd als je nu luistert. Wat verstopte jij onder je wiskundeboek als de docent langsliep? Nou, deze jongens in Blerik bedachten echt de allerbeste schuilplaats ooit.
Dit is zo slim.
Ja, ze moesten natuurlijk elke dag hun kerkboekje meenemen naar school. De catechismus met alle regels van het geloof. Dat was best een heilig, maar vooral een lekker dik boekje.
Precies, perfect formaat.
Dus, wat deden ze? Ze klapten die catechismus open, legden stiekem dat dunne stripboekje van Dick Bos ertussen en zaten tijdens de les heel braaf en stil naar beneden te staren.
Geniaal.
De meester liep door de gangpaden en dacht echt dat ze ontzettend vroom hun gebeden aan het bestuderen waren, terwijl ze in werkelijkheid lazen hoe een detective een schurk met een vliegende trap door een ruit schopte.
Ja, fantastisch. En dat beeld, hè? Dat vat eigenlijk de hele 20e eeuw samen.
Hoe bedoel je?
Het laat zien hoe de ijzige controle van de kerk langzaam maar onvermijdelijk begon af te brokkelen. Hoe strak ze de regels ook maakten, de moderne tijd liet zich gewoon niet meer tegenhouden door een muur op een speelplaats.
Ja, want we weten hoe het afloopt. Uiteindelijk fuseerden al de jongens- en meisjesscholen in Blerik gewoon weer tot één grote moderne basisschool.
De vijfsprong werd dat. En jongens en meisjes zaten gewoon weer gezellig samen in één lokaal. Onderwijs werd toen pas echt een vak, gericht op wat het kind zelf nodig had.
Dus, wat betekent dit allemaal als we terugkijken op die gigantische berg documenten van vandaag?
Een hoop verandering, dat is zeker.
Ja, we zijn begonnen bij een arme koster die het lesgeven er als een irritant bijbaantje bij deed in een koud hok waar de mannen van het gilde bier zaten te drinken.
En we zagen contracten die leraren eindelijk verboden om de hele dag dronken te zijn.
Vervolgens hoorden we hoe een keizer in Parijs gewoon besluit een school in Limburg te slopen voor een snelweg, waardoor de meester les moest geven in zijn eigen woonkamer.
En we eindigden bij strenge nonnen, modieuze jassen van paardendekens en natuurlijk de verstopte stripboeken.
Precies. Dingen lijken aan de oppervlakte natuurlijk gigantisch veranderd. Wij kijken nu naar digitale smartboards, kinderen programmeren op iPads. En we hebben inderdaad die zoomer in plaats van de oude koperen bel.
Zeker.
Maar in de kern, en dat vind ik zo mooi aan dit verhaal, blijft een school eigenlijk altijd precies hetzelfde. Het is nog steeds de belangrijkste plek in een dorp of wijk waar de eisen van de overheid, de hoge verwachtingen van ouders en het drukke karakter van het kind onvermijdelijk met elkaar botsen.
Mooi gezegd. Met alle bureaucratie, de ruzies en de stiekeme streken die erbij horen.
Ja, exact.
Ik heb nog wel één gedachte die bij mij blijft hangen na het lezen van dit alles. En eigenlijk is dat meteen een prikkelende vraag voor jou als luisteraar om eens over na te denken.
Kom maar op.
We moesten net heel hard glimlachen om die jongens in 1945, die wanhopig hun Dick Bos stripboekjes probeerden te verstoppen voor de strenge meester. Dat was hun kleine stiekeme ontsnapping, toch?
Ja, hun kleine verzetje.
Beeld je nu eens in dat historici over 400 jaar in onze archieven duiken. En terugkijken naar de documenten van onze huidige scholen. Wat zouden zij ontdekken?
Oei, dat is confronterend.
Zullen die historici met precies dezelfde glimlach kijken naar de bijna krampachtige manier waarop wij vandaag de dag proberen om smartphones en TikTok uit het klaslokaal te verbannen?
Oh, wauw. Ja, dat is eigenlijk precies hetzelfde gevecht.
De vorm verandert misschien van een papieren stripboekje naar een oplichtend scherm, maar de strijd van de leraar tegen de eeuwige afleiding van de leerling is waarschijnlijk gewoon van alle tijden.
Dat is echt een briljant perspectief om deze reis door de tijd mee af te sluiten. Onze strijd tegen de telefoon is inderdaad gewoon de moderne Dick Bos. Ontzettend bedankt voor het meeluisteren naar dit gesprek. We hopen dat je de volgende keer weer gezellig aanschuift voor een nieuwe duik in onze gedeelde geschiedenis.